is Flevoland met het regionieuws.
Het gerechtshof heeft een man uit Almere veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij heeft zijn dochter seksueel misbruikt van haar 3e tot haar 16e. De man maakte filmpjes en foto's van het misbruik. De rechtbank legde de man eerder 10 jaar cel op. Daar ging hij tegen in beroep. Het hof sprak de Almeerder vrij van het misbruiken van zijn zoon. Daar is volgens het hof onvoldoende bewijs voor. Man uit Almere is vorig jaar april opzettelijk 2 keer over zijn zwager heen gereden op een parkeerplaats in Lelystad. Het slachtoffer liep meerdere botbreuken op. De verdachte stond gisteren voor de rechter. Het OM eist een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 240 uur. Het klokhuis in Almerepoort moet weer open voor kinderen. Dat vindt de stichting Ons Cascadepark. Die verzamelde 300 handtekeningen. Het gebouw staat nu 2,5 jaar leeg. De stichting stelt voor dat vrijwilligers het gaan beheren. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het onderhoud. Pieter Terveen van de stichting Ons Cascadepark.
Dit is natuurlijk een voorziening in de wijk voor kinderen. En ik denk dat de gemeente best een begrotingje kan maken om zo'n voorziening goed te laten functioneren. Want het is gewoon zonde als dit maar leeg staat en staat te verloederen.
Meer nieuws op web en app.
Goedemorgen. Flevoland is wakker.
Ja, dit is Flevoland is wakker. Het is vandaag donderdag. Donderdag 4 september. Het lukt de stichting Leergeld in Lelystad, maar niet om ouders met kinderen die het niet breed hebben te bereiken. En daarom hebben ze flyers uitgedeeld en posters opgehangen.
En de stichting Ons Cascadepark is een petitie begonnen om het klokhuis in Almerepoort ook op zaterdag en zondag open te houden. Om dan allerlei leuke dingen te doen voor kinderen.
Ouders van kinderen die het niet breed hebben ondersteunen. Met name met het kunnen betalen van activiteiten op het gebied van onderwijs, sport en welzijn. Daar zet de stichting Leergeld in Lelystad zich voor in.
Ja, maar het lukt de stichting maar niet om het grootste deel van de mensen die het zo hard nodig hebben te bereiken. En daarom heeft de stichting de afgelopen weken flyers uitgedeeld en posters opgehangen. Heidi Smit van de stichting Leergeld.
Omdat wij merken dat mensen toch ons niet kunnen of willen vinden. Het eerste is dat het misschien niet bekend is omdat ze de taal niet spreken. En het tweede is omdat mensen toch wel veel schaamte hebben.
Saskia is zo'n ouder die een beroep doet op de stichting Leergeld en die zich daar ook voor schaamt. Saskia is dan ook niet haar echte naam en ze wil ook niet herkenbaar in beeld.
Kijk, het is niet leuk hè, dat je er aanspraak op moet maken, laat ik het zo zeggen. Alleen het feit dat je het, ik vind het lastig.
Maar ze vindt het wel belangrijk dat anderen ook weten van de hulp die Stichting Leergeld kan bieden. Saskia heeft 3 kinderen, van 6, 12 en 16 jaar.
Ik kan fietsen aanvragen. Ik vraag ook laptops aan. Voor de een lukt het wel, voor de ander weer niet. Dat. Ja. En ook sport. Ze kunnen ook sporten door Stichting Leergeld.
De Stichting Leergeld kan het niet alleen doen, is de boodschap die ze daar hebben.
De scholen hebben hierin ook wat mij betreft een mooi doel om te zorgen dat de bekendheid bij de ouders ook aanwezig is. Op het moment dat er een schoolreisje is, dat ze zeggen als je het niet kunt betalen, zorg dat je een aanvraag doet bij de Stichting Leergeld.
Yvonne Verver van basisschool De Vuurtoren in de Zuiderzeewijk merkt dat er best wel wat ouders zijn die krap bij kas zitten.
Het advies aan Leergeld is zichtbaar zijn, misschien bij scholen langskomen. Wij hadden vandaag een markt waar verschillende instanties stonden waar ouders mee in gesprek kunnen. Wij adviseren ouders ook altijd naar Leergeld te gaan. Het staat onder alle brieven waar dat nodig mag zijn. Maar ben er en laat je zien en laat je horen.
Dat heeft Leergeld ook wel geprobeerd, want de afgelopen 3 weken hingen er grote posters langs de weg waarmee ouders werd opgeroepen om zich te melden bij de stichting.
Maar waarom zijn er nu weg? Want ik rijd rond en ik zie er geen enkele meer. Het is nu nog steeds nodig, toch?
Het is nu nog steeds nodig, maar het kost wel geld om aan de dreven posters op te hangen.
Tim Grovenstein van basisschool Ichtus heeft nog wel een tip voor Stichting Leergeld.
Ik denk dat online of een filmpje dat ook echt wel bijdraagt om gezien te worden. Zeker bij de jongere generatie ouders. Die zien dat dan op een telefoon of televisie voorbij komen. En met praktijkvoorbeelden zou dat denk ik echt wel helpen.
Ouder Saskia vindt dat Leergeld laagdrempeliger moet worden en dat ze mensen moeten opzoeken.
Buurthuizen. Want die mensen gaan wel naar buurthuizen of via de scholen. Een tolk misschien. Ja, er zijn allerlei manieren.
Het Klokhuis in Almerepoort moet ieder weekend open om er activiteiten voor kinderen in te houden. Daarvoor pleit de stichting Cassade Park, die een petitie is begonnen.
Ja, het Klokhuis is er jaren geleden gekomen na een ontwerpwedstrijd van het gelijknamige kinderprogramma. De stichting Ons Cassade Park heeft 300 handtekeningen verzameld. Dit is de voorzitter, Pieter Terveen.
Juist in het weekend krioelt het hier van kinderen en vaders en moeders. En ja, dan is het Klokhuis niet open. En dat is heel vervelend, want dan is er ook geen toilet in de buurt. Dus dan plassen de kinderen gewoon in de struiken.
Het Klokhuis, in de vorm van een roze taterpalen, is in 2011 feestelijk geopend door koningin Maxima. In het gebouw zat een educatief centrum voor kinderen, met als thema duurzaam bouwen en wonen. In 2014 nam Stichting Stad en Natuur er zijn intrek en die gaf er educatieve lessen in natuur en techniek. Stichting Ons Cascadepark mocht ook activiteiten organiseren, maar deze stichting kreeg geen sleutel van de gemeente nadat Stad en Natuur in 2023 was vertrokken.
U zegt nu we gaan het zelf beheren. Hoe?
Het voorstel is dat er een werkgroep komt van betrokken bewoners hier, die dan een rooster maakt voor vrijwilligers en dat dan vaste tijden het open is. En er moet in ieder geval, denk ik, ook een vaste beheerder zijn die, denk ik, tegen een vrijwilligersvergoeding zorgt dat het allemaal netjes en op orde blijft.
De gemeente zou volgens Terveen het pand blijven onderhouden. Ook de veiligheid en de aansprakelijkheid zouden onder de verantwoordelijkheid van de gemeente moeten vallen.
Dit is natuurlijk een voorziening in de wijk voor kinderen. En ik denk dat de gemeente best een begrotingje kan maken om zo'n voorziening goed te laten functioneren. Want het is gewoon zonde als dit maar leeg staat en staat te verloederen.
En wat voor activiteiten hebben jullie hier gaan organiseren?
Nou ja, we hebben in het verleden hier zogenaamde Open Klokhuis georganiseerd. En dan waren er verschillende knutselactiviteiten. We hebben bijvoorbeeld wel vogelhuisjes gemaakt met kinderen. Er waren grote bakken met Lego, konden ze Lego bouwen. Tekenen en schilderen kon. En natuurlijk de glijbaan, want dat is de attractie van het Klokhuis.
Pieter Terveen was dat over het Klokhuis in Almerepoort. Vanavond wordt de petitie aangeboden aan de Raad. En van Boedapest naar Lissabon. Bij een ongeluk met de iconische gele kabeltram in Lissabon zijn gisteravond 15 mensen omgekomen. Nog zo'n 20 mensen raakten gewond. De kabeltram is gekanteld en de ravage is groot. De kabeltram is populair bij toeristen. Ze gaan ermee de steile heuvels van Lissabon op en af. De oorzaak wordt volgens NOS-correspondent Edwin Wingels nog onderzocht.
Op de beelden zie je beneden een van de twee wagons staan die volledig intact is. En die andere zou zijn losgeraakt dan onderweg. Er is een bocht naar rechts op het einde. En daar is hij uit de bocht gevlogen, tegen een gebouw aangevlogen. Er kunnen maximaal 43 mensen in. En dat 33 daarvan of zwaar gewond zijn geraakt of zijn overleden, zegt genoeg over de enorme impact, de knal die daar heeft plaatsgevonden.
De nationaliteit van de gewonden en omgekomen mensen is nog niet bekend, maar zeker is dat er buitenlanders bij zitten.
Verslavingsdeskundigen waarschuwen voor een epilepsiemedicijn dat gebruikt wordt als drug. Vooral daklozen en migranten die weinig kans maken op een verblijfsvergunning gebruiken het, vertelt deze hulpverlener.
Ik heb ook via mensen gehoord die in de AZC nog wonen, dat ze hebben iets nodig om die pijn en het trauma te verlichten, zeg maar.
Ja, mogelijk wordt het medicijn door artsen in het buitenland makkelijk verstrekt. Het middel is heel erg verslavend en de bijwerkingen kunnen levensgevaarlijk zijn. Vaak gaat het gepaard met agressie.
Vandaag, precies 50 jaar geleden, werd de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gedicht. Voor de mensen die er toen werkten was het een historisch moment. Er is een speciale steen gelegd die in de jaren daarna in de vergetelheid raakte. Totdat Ton ten Brink uit Lelystad de steen in februari 2013 terugvond tijdens een fietstocht over de dijk.
Verslaggever Patrick van Heesek ging met hem mee de dijk op en ze komen eerst uit bij het officiële monument. Inderdaad. Er zijn twee plekken die herinneren aan de sluiting van de dijk.
We staan hier bij het monument.
Ja.
De schakel. En heel veel mensen denken, onthuld door Prins Claus.
Ja.
En heel veel mensen denken, hier kwam de dijk uiteindelijk bij elkaar.
Ja, en dat is dus niet zo. Dit is pas een jaar en 3 maanden later geopend, de weg dus. Maar de dijk zelf is veel eerder geboren. Ik noem dat geboren omdat daar de 2 delen bij elkaar kwamen. En bij gelegenheid van dat moment hebben ze een sluitsteen ingelegd. En dat is eigenlijk de geboorteplek van de Markerwaarddam, zou je moeten zeggen. Ja.
En waar is dat dan precies?
Dat is ongeveer 7 kilometer hier vandaan. Dus ze zeggen halverwege Trintelhaven en Lelystad.
Die kant op dus?
Op het fietspad, langs het fietspad.
Ja. Zullen we gaan kijken?
Ja, is goed. Lijkt me leuk.
Laten we erheen gaan.
Ja.
Doordat we een ontheffing hebben gekregen van de provincie Flevoland, mogen we bij hoge uitzondering voor 1 keer over het fietspad rijden. Naar de plek waar de dijk 50 jaar geleden werd gedicht.
Het ziet er keurig uit.
Ja.
Dus dit is de plek waar de allerlaatste hap prut het water in ging.
Precies, ja. En als dank daarvoor, nou ja, een eigen beloning eigenlijk meer. Ja. Die hebben gedacht van ik ga daar een sluitsteen neerleggen.
En wie heeft dat gedaan?
Dat zijn de arbeiders geweest die de dijk hebben gebouwd.
Hoe bent u erachter gekomen dat hij hier lag?
Ik was met zoon Lief Olaf, een trainer, fietser van Lelystad Enkhuizen. Die zag onderweg ineens iets raars in die berm. Die zegt, moet je even kijken wat dat is. Dus wij aan het zoeken wat dat ook weer was, want we waren alweer wat verder gereden. En uiteindelijk vonden we dus die sluitsteen. En toen dacht ik, van ja, het is ook zonde dat je zo'n sluitsteen zomaar laat liggen en er geen onderhoud aan pleegt en zo. Die mensen hebben niet voor niks aan neergelegd natuurlijk.
En u maakt deze steen regelmatig schoon, hè?
Ja, ik ga regelmatig hier naartoe om dat schoon te houden. Ja, niet alleen de steen, maar ook de berm hou ik bij.
Wat toen u hem vond, of uw zoon hem ontdekte, ja. Hoe zag hij er toen uit?
Nou, ik heb er een foto van. Maar het was helemaal ondergroeid. Dus als je van nu hier zou kijken, zou je hem niet zien. Dus echt met deze begroeiing was het gewoon weg. Je moet het toevallig zien, maar nu niet meer natuurlijk.
Ja. Hoe lang gaat u dit nog doen? Hoe belangrijk vindt u dit?
Ik ben gepensioneerd, dus ik heb de tijd aan mezelf. Ja. Totdat ik dood ga, denk ik.
Heeft u dan ook nog een opvolger? Want iemand moet het, dat is belangrijk.
Nou, ik heb een maatje die werkt bij Rijkswaterstaat, toevallig. En die... Die voelt ook mee. Die is een van de weinige ambtenaren van Rijkswaterstaat die meevoelt.
Ja, die het belangrijk vindt.
Die vindt het belangrijk en dus die ondersteunt dit ook.
Okay.
Maar ja, verder is er niemand die zo gek is als ik.
Nee.
Laat ik het zo maar zeggen.
Wat hebben we allemaal gemist gisteravond op radio en televisie? In Nieuwsuur ging het over het medicijn Lyrica. Dat wordt voorgeschreven bij epilepsie, maar ook aan daklozen of asielzoekers met angststoornis. Wat agenten en huisartsen steeds vaker merken is dat het middel als drugs wordt gebruikt.
Stress aan de deur. Kloppende mensen, kloppende verslaafde mensen die het willen, die het eisen, die agressief zijn. Wat we niet geven. En ook wel dat we in het begin niet door hadden dat het straatdrugs was.
Weg. Lopen.
Wegwezen. Weg.
Lopen.
Weg.
Lopen.
Wegwezen.
Lopen, jongen.
Ja. Meer respect.
Lopen nu.
Ruud Kolen van Brakel van het instituut Verantwoord Medicijngebruik waarschuwt voor het gebruik. Volgens hem is het levensgevaarlijk als er ook alcohol bij wordt gedronken. Hij wil ook de artsen waarschuwen.
Ik denk dat de gemiddelde huisarts in Nederland, behalve dan als je nabij zo'n COA woont of in een grote stad, zich helemaal niet bewust is van dit risico en van deze trend. Dus ik denk dat het al heel goed is dat dit op de agenda komt. Dat artsen zich realiseren dat de vraag om dit soort middelen, dat zag je ook bij de straatarts die dat zelf aangaf, geef ik het 1 keer, staan er ineens 20 mensen voor mijn deur. Dus wees daar alert op dat die vraag om dit middel mogelijkerwijs onterecht is.
En met het oog op morgen ging het over de honderden pro-Palestijnse activisten bij de eindstreep van de Vuelta. De renners konden daardoor niet finishen. De Vuelta werd al meerdere keren verstoord door de demonstranten. Sporthistoricus Paul Reef had zulke massale bestormingen van sportwedstrijden allang niet meer gezien.
In de jaren 70 bij protesten tegen apartheid veel gebeurd. In de afgelopen jaren had je al wel meer soorten van activisme op het veld, zo gezegd. Klimaatactivisten die zich vastmaakten aan de weg, ook bij het WK wielrennen. Maar ja, in deze mate en ook iets frequenter, dat is wel echt weer iets nieuws.
Over de effectiviteit van dit soort protesten zegt de sporthistoricus het volgende.
Uiteindelijk leert de geschiedenis wel van dat er wat hardere vormen van protest, ofwel een boycott, ofwel deze vormen van activisme, sportbonden echt onder druk zetten om te handelen. En we zien nu ook al in de reactie van de organisatoren van de Vuelta dat zij er eigenlijk op hinten dat zij het liefst hebben dat Israel Premier Tech, Misschien zelf besluit hiermee te stoppen. Dus, en dat is best wel ongekend dat het al zo snel volgt.
Oh ja, je kunt ook proberen om die demonstranten tegen te houden. Dat is levensgevaarlijk, hè, wat ze daar aan doen waren.
Ja, dat klopt, ja. Maar ze zijn gestopt 3 kilometer voor het einde. En de ploeg die heeft gezegd van we gaan niet stoppen. Dus dat is klaar.
Ja, oké.
In de nieuwe documentaire serie Jo Janneke en de Sextortion Tapes, aandacht voor jongeren die online gechanteerd worden met intieme foto's. De 16-jarige Eva bereidt zich voor op de rechtszaak tegen de man die haar leven tot een hel maakte.
Elke dag vragen om meerdere foto's. En als ik het niet wou, dan ging die foto's opslaan in camerarol. En dat was voor mij heel intimiderend en heel eng. En dan zei hij, als je het niet stuurt, dan ga ik dit naar je familie sturen. Dan ga ik dit naar je vrienden sturen. Dan ga ik dit op het internet gooien. Ik kon niks doen. Ik kon hem ook niet verwijderen, want hij had mijn foto's.
Slachtoffers van Sextortion die voelen veel schaamte. Iva Bicjanic van Centrum Seksueel Geweld legt uit hoe dat komt.
Dat heeft te maken met het gegeven dat mensen daarna of als het uitkomt eigenlijk als eerste denken van ja, ik heb iets verkeerd gedaan of had ik maar of was ik maar. Dus die zelfbeschuldiging en het gesprek met jezelf van ik ben dom geweest, ik ben stom geweest, dat begint al vrij snel.
Dit was allemaal gisteravond op radio en televisie.